Welkom, luisteraars via de kerkomroep. Ik hoop dat veel mensen weten dat er wordt uitgezonden via de kerkomroep en ik hoop dat alles ook goed werkt. En welkom, klein groepje mensen hier in de kerk, opgeroepen om mee te zingen, zodat het toch nog een beetje klinkt vandaag als een kerkdienst. Nou, 3 dagen geleden was mijn zorg nog of er tijdens de scholendienst hier in de kerk voor iedereen wel een plekje zou zijn. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Geen scholendienst, ook geen gewone kerkdienst. Maar laten we maar zeggen een coronaviering waarbij we hopen veel mensen thuis kunnen meevieren. In verband met het virus heeft het moderamen van de kerkraad vooralsnog tot en met 31 maart alle grote bijeenkomsten afgelast. De kerkdiensten met publiek, de ouderenmiddagen, ook soep en praatjes afgelast, de filmavond, de gemeentevergadering. De CREA-bijeenkomsten zijn uitgesteld, dus let even op de mededelingen. Andere kleine bijeenkomsten hebben we donderdag van gezegd dat die nog wel doorgaan. Nou hebben we begrepen dat vandaag het kabinet weer in een soort crisiszitting bijeenkomt. Dus misschien maar even de website goed in de gaten houden of dingen doorgaan of niet. Wat wel ook doorgaat juist in deze periode van onrust, dat is de bloemengroet vanuit de kerk. De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet en als steuntje in de rug naar mevrouw van Dambouvet in Zuidervaart in Alphen en naar Helma van Rijn aan de Rijndijk. Lennart Esveld bespeelt het orgel en ik ben vandaag de voorganger. En voor wie het thuis nog niet gehoord had, ik ben dominee Willem Biesheuvel. De liederen in deze dienst staan niet op de liturgie en er is ook geen beamer. Ik zal de liederen duidelijk aankondigen en hoop dat iedereen ook thuis een liedboek bij de hand heeft. Nu eerst moet ik het overlijden van een van onze gemeenteleden afkondigen. En wie hier in de kerk zijn, toch mooi dat we gaan staan. Op 9 maart 2020 is in de leeftijd van 91 jaar overleden Willem van Egmond. Hij woonde met zijn vrouw aan de Dr. Vlaanderenlaan. De begrafenis heeft jongstleden vrijdag plaatsgevonden. Straks zal ik een in memoriam voor hem voorlezen en ook voor mevrouw Kokkie van Driel den Hollander, van wie het overlijden vorige week zondag al bekend is gemaakt. We zijn nu een moment stil en luisteren dan naar de melodie van het lied Ubi Caritas, God is daar waar liefde is. Als openingslied zingen we lied 283, de versen 1 tot en met 4, lied 283, de versen 1 tot en met 4, en vers 5 zingen we na openingswoorden en groet. Lied 283.
Thank you.
In de stilte stellen wij ons open voor Gods aanwezigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede voor u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Uitgestoken hand. Dat zou het thema geweest zijn van de scholendienst en alles was al voorbereid. Maar de hand uitsteken naar elkaar, dat mag niet meer. En het is jammer van alle werk dat in de scholendienst is gestoken. We hopen dat het op een later moment toch nog een keer kan doorgaan. Hier op de preekstoel staan nog wel een paar van de potten met handjes die de kinderen gemaakt hebben. En ze staan nog vrolijk naar ons te zwaaien. En nou, ook voor de mensen thuis, ze zwaaien ook naar u. Voor mij betekende het snel een ander thema verzinnen. Een preek over corona, dacht ik. Maar de dagen waren ook erg vol en druk. En ik was ook te onrustig om echt te kunnen bedenken wat ik daar nou over zou moeten zeggen. En daarom een verhaal op weg naar Pasen over Jezus' laatste bezoek aan de tempel voor zijn kruisiging. Zijn oog valt op een vrouw. Tijdens de laatste gemeentevergadering heb ik ook al kort over haar gesproken, die haar laatste centen naar de tempel brengt. Thema van deze viering, alles geven. Maar het thema had ook kunnen zijn, alles kwijt. De vrouw heeft immers niets meer, geen man, geen geld. Laten wij samen bidden. Heer onze God, omdat alles ineens anders gaat door een virus. Vanwege alle angst en zorg, onrust of isolement dat wij daardoor ervaren, voor de patiënten en allen die om hen heen staan, voor wie het naaste hebben verloren, voor hen bidden wij ontferm u. Heer onze God, voor wie alles kwijt zijn, hun lief, hun geluk, of hun huis en hun oude leven, hun hoop voor de toekomst, hun geloof dat u zich om deze wereld bekommert. Voor hen bidden wij, ontferm u. Vanwege alle nood in de wereld, alles waar wij ons zorgen over maken, bidden wij, Heer ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u. Amen. En wij zingen nu lied 274... Lied 274 en daarvan alle drie de coupletten. Lied 274. Wij bidden bij de opening van de schrift. God die ons alles geeft, uw woord, uw zoon, leer ons om onszelf te geven aan uw liefde. Amen. De eerste lezing is uit de brief aan de Hebreeën, of eigenlijk is het een preek, je zou kunnen zeggen de preek voor de Hebreeën, hoofdstuk 9, de versen 11 tot en met 14. En in het voorafgaande heeft de auteur van deze preek verteld over de tabernakel, de tent die het volk van Israël meeneemt door de woestijn, waarin een hoge priester optreedt die eenmaal per jaar de heiligste ruimte betreedt in die tabernakel, het heilige der heiligen, en daar een offer brengt, een bloedoffer, voor alle zonden van het volk. En dan lezen we vanaf vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden is gemaakt en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Tot zover deze lezing. We zingen nu lied 512, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 512. De evangelielezing is uit het evangelie naar Marcus, Marcus 12 vers 38 tot en met 13 vers 2. Tijdens zijn onderricht zei Jezus, en dat onderricht vond plaats in de tempel: pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij de feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en hij zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Tot zover de lezing van het evangelie, het woord en leven. En we gaan nu met elkaar zingen lied 947. Het is een lied over afscheid nemen. De weduwe uit het verhaal heeft afscheid moeten nemen, ja, van alles wat haar lief was. Lied 947. En we zingen alle 3 de coupletten. Het lied na de preek is Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 8. Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 8. Lieve mensen, waar doe ik het nog voor? Een vraag van achterblijvers. Vraag die opkomt als het regelwerk na de begrafenis is gedaan, als ook de kinderen hun oude leven weer oppakken, als je begint te beseffen: mijn leven met hem, haar, is echt voorbij. Ons bestaan krijgt waarde door wat anderen geven aan ons. En ons bestaan heeft waarde zolang wij kunnen geven aan hen. Het leven verliest waarde als wie jou het meeste gaf, aan wie jij het meeste gaf, als die wegvalt. Als wie jou schonk wat geen ander geven kan sterft, dan lijkt alles voorgoed minder waard. Een weduwe. Ze gooit 2 bijna waardeloze muntjes in de offerkist in Jeruzalems tempel. Maar volgens toeschouwer Jezus geeft ze heel erg veel, alles wat ze nog heeft. Kennelijk heeft haar man geen spaarpot nagelaten en een weduwepensioen bestaat niet in Bijbelse dagen. Na zijn dood is ook haar leven bijna letterlijk niets meer waard. Volgens een Bijbeluitlegger gaat het verhaal van de weduwe over overgave aan God. Met haar laatste centen legt ze haar toekomst in zijn handen. Ze houdt niets achter. Anders dan de rijken die gemakkelijk een flinke duit in het zakje kunnen doen. En anders dan sommige van Israëls schriftgeleerden. Volgens Jezus is hun vroomheid schijn. Waar ze werkelijk op uit zijn is aanzien en geld, want ze bestaan het om chique kleren te kopen van wat arme weduwen offeren aan God. Maar een tweede Bijbeluitlegger noemt wat die vrouw doet een wanhoopsdaad. Ze bezit zo weinig dat ze niet eens een brood kan kopen. Ze heeft niet eens strek in brood dat ze alleen op moet eten. Volgens deze lezing gooit de vrouw uit pure ellende haar laatste geld in het offerblok, omdat ze haar armoede en eenzaamheid niet verdragen kan. Om haar gebed kracht bij te zetten, dat de Eeuwige ook haar tot zich zal nemen. Het offer van de weduwe, teken van een groot geloof of van totale radeloosheid? Ik denk allebei. Veel achterblijvers vinden troost in het geloof dat hun liefste in Gods goede handen is. Maar dat maakt hun eigen handen, hun eigen huis, de lange winteravonden niet minder leeg. De toekomst trekt zich als een zwart gat voor hen uit. In dagen, jaren van rouw, hopen op God en wanhopen aan het leven gaan dan vaak samen op. Hoe het verhaal van de weduwe verder gaat, de evangelist weet het niet. Maar we horen wel dat Jezus en zijn leerlingen verder gaan. Ze verlaten de tempel en Jezus doet een donkere voorspelling over het imposante bouwwerk. Weldra, zegt hij, zal er niets meer van over zijn. Houdt die voorspelling verband met wat Jezus eerder zei over Israëls religieuze leiders, dat zij in plaats van Gods noodlijdende kinderen zichzelf bedienen? Moet een godshuis, waar Gods goede bedoelingen niet worden gediend, wel instorten? Rabbi Jezus geeft geen cent meer voor de tempel. Maar waarom laat hij die weduwe, nota bene haar laatste geld, dan wel aan dit instituut geven? Waarom zegt hij niet tegen haar dat ze die 2 stuivers mag houden? Dat God heus wel weet hoe goed haar bedoelingen zijn. Waarom zegt hij niet, hier met nog wat munten van mij erbij, kunt u een brood kopen? Of laat Jezus de weduwe begaan, omdat zelfs hij haar niet echt kan helpen? Omdat de doden dood blijven en de handen van de achterblijvers leeg. Vanwege een onderzoeksopdracht werd ik gebeld door een studente sociale wetenschappen. Zij moesten verschillen tussen het werk van een psycholoog, een maatschappelijk werker en een pastor in kaart brengen. Ik heb haar gezegd dat psychologen en maatschappelijk werkers naar een oplossing van de problemen van hun cliënten zoeken. En ik heb haar verteld dat pastores op bezoek blijven komen in situaties waar er geen oplossing is. Want er bestaat geen medicijn tegen het gemis van een geliefde of andere rampen. Er bestaat geen medicijn tegen het naderen van de dood, tegen oud of eenzaam zijn. Het enige wat je hier kunt doen is luisteren. En nog eens luisteren naar hetzelfde verhaal. Het enige wat je kunt doen dat is die ander laten weten dat haar, zijn verdriet, is gezien. In de evangelielezing blijft Jezus letterlijk een toeschouwer. Marcus noteert, hij ging tegenover de offerkist zitten en hij keek toe. Jezus neemt het verdriet en de armoede van de weduwe waar, maar hij steekt zijn hand niet naar haar uit. Zijn mond spreekt geen woorden van troost, omdat zelfs Jezus niets kan doen, omdat goed bedoelde woorden toch vaak de plank misslaan. Hij is toch nog 80 geworden. Wees blij voor haar, haar lijden is voorbij. Het komt allemaal goed. Zinnen die voorbij gaan aan de intense pijn die een achterblijver voelt. Maar wel actief zijn dus de ogen van Jezus. Zij zien die vrouw en zij zien heel veel in haar. Haar geloof, haar wanhoop, de kracht van haar liefde. Ja, de financiële waarde van het offer van de weduwe is minimaal. En ze formuleert haar gebeden vast niet zo mooi als de schriftgeleerden. En toch is haar gift volgens Jezus veel meer waard dan de royale offers van de rijken. Toch is haar wanhopige geloof of gelopige wanhoop echt. Waar doe ik het nog voor? Vragen veel achterblijvers zich af. Hun leven zal nooit meer zijn zoals het was. De glans is eraf. Voor altijd. Maar vreemd genoeg maakt het verdriet van de achterblijvers mij ook altijd warm. Vreemd genoeg ervaar ik tranen die vele jaren later nog stromen als vertroostend. Omdat eruit spreekt hoeveel die ene bijzondere mens nog steeds betekent. Omdat die tranen getuigen van liefde die niet wil accepteren dat de dood het laatste woord heeft. Ontroostbare achterblijvers. Ze blijven vasthouden aan de waarde van het leven van die ene mens. En daarmee aan de waarde van alle door God gegeven leven. Nee, toeschouwer Jezus kan de armoede en het gemis van de weduwe niet wegnemen. Maar zijn ogen ontdekken toch een hele grote rijkdom in haar. Jezus ziet hoe in het povere offer dat zij brengt haar hele bestaan ligt besloten. Het getuigt van haar armoede en haar diepe eenzaamheid. Maar ook van haar hoop op een God die het kostbare leven van zijn kinderen zal blijven bewaren. Haar offer spreekt van haar zuivere en blijvende liefde voor haar man. In de ogen van Jezus is de weduwe een waarachtige getuige van de waarde van het leven. De waarde van haar offer is volgens Jezus zeer groot. En merk op dat Jezus meteen nadat hij deze vrouw heeft gezien, weggaat uit de tempel. Hij blijft dus niet voor wat de andere pelgrims naar de tempel brengt, om daar een offerviering mee te maken. En volgens evangelist Marcus komt Jezus ook niet meer terug in de tempel. Dit bezoek is Jezus' laatste aan het huis van God. Kennelijk heeft Jezus genoeg gezien. Wat de weduwe meebrengt, haar kwetsbaarheid, haar geloof tegen beter weten in, haar pure liefde, dat is volgens Jezus wat ieder naar Gods huis mag en ja zou moeten meebrengen. Voor Jezus is de weduwe meer priester dan de echte tempelpriesters. Het offer dat zij brengt, spreekt van wat in Gods ogen echt van waarde is. Jezus is als pelgrim naar Jeruzalem gekomen, maar zijn reis eindigt niet in de tempel. Wel op een heuvel, enige kilometers verderop, Golgotha. De brief aan de Hebreeën, zei ik net al, is helemaal geen brief. Het is een bewaard gebleven preek uit de beginjaren van de kerk. En in die preek wordt de dood van Jezus een offer genoemd. Let wel, niet een offer aan God. Volgens de auteur heeft God in Jezus zichzelf aan ons gegeven. Volgens het evangelie van Jezus Messias heeft ons leven voor onze Schepper zoveel waarde dat hij zich aan ons heeft willen verbinden. Maar die keuze maakt hem ook kwetsbaar. En toch blijft hij tegen beter weten in geloven dat ook wij ons aan zijn liefde zullen overgeven. Zijn grenzeloze liefde blijft onze tegenstand trotseren. Zelfs de dood kan hem niet tegenhouden. Jezus gaat dezelfde weg als de weduwe. Hij geeft, net als zij, alles. Zijn offer getuigt van de waarde die ieder mensenleef heeft en houdt voor God. Nee, het verhaal van de weduwe in de tempel is niet een vrolijk verhaal. Ze geeft haar laatste geld weg. Een wanhoopsdaad van iemand die niet meer weet waar ze het nog voor doet. De vrouw, ze komt arm en eenzaam de tempel binnen. En niet minder eenzaam en nog een beetje armer vertrekt ze. En toch maakt Jezus zijn leerlingen en ook ons juist op haar attent. Hij heeft haar pijn en haar armoede gezien. Maar nog veel meer dan dat. Haar geloof, haar liefde tegen de klippen op. Hij stelt ons aan haar voor als een bijzondere getuige van Gods liefde voor ieder kostbaar mensenkind. In de tempel brengt Jezus een kwetsbaar, maar kostbaar kind van God aan het licht. En haar kracht is dat zij eigenlijk hetzelfde doet. Dat zij met haar liefde vasthoudt aan het waarde van de leven van die ene man die haar zoveel gegeven heeft. Zuivere godsdienst doet volgens Jezus waar God werkelijk van is gediend. En dat is dat wij vasthouden aan de waarde van elkaars bestaan. Ja, wie een naaste heeft verloren, weet soms niet meer waar zij, hij het nog voor doet. Maar volgens het evangelie doet God het juist voor hen en voor al zijn andere wanhopige kinderen. Hij blijft alles aan hen geven en hij roept hen om met hem de dood te blijven trotseren. Hij roept hen om tegen beter weten in te blijven liefhebben. Hij roept ons om te blijven geloven in de waarde van het door hem gegeven leven. Amen. En dan zingen wij nu dus Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 8. Twee van onze gemeenteleden zijn overleden en wij willen hen gedenken. We gedenken vandaag Cornelia van Driel den Hollander, overleden op 7 maart 2020 in de leeftijd van 81 jaar. Kokkie van Driel is een lieve, vrolijke en bescheiden vrouw. Ze heeft veel gevoel voor humor en ze heeft een romantische natuur. Ze leest graag liefdesromans en kijkt vele malen naar de musicalfilm The Sound of Music. Kokkie's ouders hebben een kruidenierswinkel aan de Rijndijk. Thuis is het gezellig. Zussen Marie en Ada zijn ook haar vriendinnen. En ook Kokkie's eigen verhaal leest eigenlijk als een liefdesroman. 55 jaren zal ze getrouwd zijn en verliefd blijven op Sjoerd van Driel. Sjoerd is zorgzaam en gaat gemakkelijk met andere mensen om. Kok en Sjoerd krijgen 3 kinderen, Willem, Hugo en Nienke. Het gezin zal dikwijls verhuizen, maar Kok maakt van ieder nieuw huis een plek van geborgenheid en gezelligheid. De Van Driels gaan elk jaar op vakantie in Oostenrijk en Kok neemt de kinderen ook vaak mee naar het strand. Als er kleinkinderen komen, dan worden zij en Sjoerd een enthousiaste oppas, oma en opa. De levensreis van Kok en Sjoerd verloopt voorspoedig, tot in 2015 het noodlot toeslaat. Kokkie wordt vergeetachtig en ze begint ook dingen te zien die er niet zijn. Sjoerd begeleidt haar liefdevol, maar ineens blijkt hij ook zelf ernstig ziek. En zijn overlijden laat Kokkie in grote verwarring achter. Ze wordt opgenomen in Rijndaal. Na moeilijke laatste jaren slaapt Kok van Driel op zaterdag 7 maart 2020 rustig in. In de dankdienst voor het leven van Kokkie lezen we uit Psalm 84 een lied over de pelgrimsreis naar Jeruzalem en de pelgrimsreis door het leven. Romantische Kok gelooft dat zelfs de dood, wie het spoor van de liefde gaan, niet kan tegenhouden. Wij hebben haar losgelaten in het vertrouwen dat zij door haar schepper is thuisgehaald in het nieuwe Jeruzalem. En wij gedenken vandaag ook Willem van Egmond. Hij is overleden op maandag 9 maart 2020 in de leeftijd van 91 jaar. Willem van Egmond is een sympathieke man met pretlichtjes in de ogen. Hij is een mens die niet veel nodig heeft, die genieten kan van de kleine dingen. Hij houdt van regelmaat en heeft zijn eigen gevoel voor humor. Willem wordt geboren op de boerderij aan de Hondsdijk, waar hij 77 jaren zal wonen. In Klarabos uit Nieuwveen vindt hij een lieve en zorgzame, wijze vrouw. Zij zullen net geen 65 jaar een goed koppel vormen. Willem en Klara krijgen 3 kinderen, Maria, Willy en Willem junior. De ouders van Willem en ook zus Flora wonen op de boerderij. Willem ervaart het boerenwerk als mooi, hoewel het ook heel veel zorgen met zich meebrengt. En als geen van de kinderen hem wil opvolgen, bouwt hij het bedrijf af. Het leven van gepensioneerden bevalt hem vele jaren erg goed. En Willem is ook erg trots op zijn kinderen en de weg die ze gaan. En hij en Klara genieten van de 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Omdat Willem astmatisch is, denkt hij dat hij niet oud zal worden, maar hij vergist zich. Maar in de laatste fase krijgt hij steeds meer gezondheidsproblemen. De goede zorgen van zijn vrouw Klara maken echter veel goed. Het is de wens van Willem dat zijn kinderen en kleinkinderen zijn afscheidsdienst invullen. En dat doen ze op een mooie en warme manier. Een andere wens is dat bij zijn graf de woorden van Gods zegen worden uitgesproken, zodat zijn liefsten daarmee verder kunnen. Wij vertrouwen erop dat Gods zegenende handen ook Willem van Egmond blijven dragen. We zijn een moment stil en luisteren dan naar de melodie van lied 801. Ik lees het 3e couplet voor, het is een pelgrimslied. Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerklinkt overal en dat ons blinkend zal omgeven als ons God ontvangen zal. gaan samen danken en bidden. We zullen uiteraard ook voorbeden doen voor de nabestaanden van Kokkie van Driel en Willem van Egmond. We zullen ook voorbeden doen voor Nelly en Gert van Meteren. En vanochtend zag ik een berichtje naar aanleiding van het coronaverhaal over een familie uit Breda die voorbeden vraagt voor hun zoon Sjeras, een jongen van 16 die op de intensive care in Rotterdam ligt. De familie zit zelf in quarantaine, dus er is ook niemand van de familie bij hem. Dat zijn hele schrijnende dingen als je dat hoort. We zullen voor hem bidden en met hem voor al die andere patiënten en hun families. Voor alles wat u ons geeft, al uw geduld met ons, al uw geloof in ons tegen beter weten in, al uw liefde tegen de klippen op, al uw trouw besloten in het verhaal van uw Zoon Jezus, daarvoor danken en prijzen wij u, goede God. En wij bidden, goede God, voor wie de tijd van overvloed voorbij is, voor wie hun allerliefste hebben verloren en daarmee hun geloof, hun geluk, hun hoop voor de toekomst. Goede God, voor wie niet meer weten waar ze het nog voor moeten doen, bidden wij dat ze mogen ervaren hoeveel hun leven u waard is en dat ze met hun vasthoudende liefde toch de dood zullen trotseren. Goede God, wij bidden voor de kinderen en kleinkinderen van Kokkie van Driel. En wij bidden voor mevrouw van Egmond en voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Willem. Dat uw liefde, sterker dan de dood, hen zal troosten. Wij bidden ook voor Nelly van Meteren in deze tijd waarin zij van steeds meer dingen afscheid moet nemen. En wij bidden voor Gert en de kinderen en kleinkinderen die het afscheid dichterbij zien komen. Dat in deze tijd de liefde sterk zal zijn en hen zal blijven dragen. Wij bidden, goede God, voor iedereen die in de war is door alles wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Door veranderingen in de cultuur, het veranderende klimaat, door alle geweld en lijden dat nooit op lijkt te houden. En nu weer het coronavirus en alle consequenties daarvan voor ons dagelijkse leven. Wij bidden voor Sjeras uit Breda, die in Rotterdam op de intensive care ligt, gescheiden van zijn familie die in quarantaine is. Wij willen u vragen, willen hen allen de kracht van uw liefde geven. En zo bidden wij voor alle patiënten die in een hele moeilijke situatie verkeren. Wij bidden voor alle families om hen heen. Wij bidden, goede God, wees er in deze tijd van angsten, in deze tijd van ziekte bij. Draag ons. Wij bidden, goede God, dat wij ondanks alles wat gebeurt de hoop niet zullen verliezen. Dat ons geloof ons boven onze angsten zal uittillen. Dat wij in een bange wereld uw liefde zullen uitstralen. Wij bidden, leer ons om de waarde vast te houden van het door u gegeven leven. Wij bidden, goede God, in de stilte. Goede God, hoor onze gebeden, die wij nu samenvatten in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ja, normaal is dit het moment van de collecte. We zijn met een kleine groep. Helma zal meteen nog wel een zakje klaarhouden voor wie iets heeft meegenomen. Eigenlijk zou de collecte vandaag bestemd geweest zijn voor het kerk- en schoolproject. Maar we hebben besloten om het te splitsen voor de diaconie en de kerk. En de mensen thuis, ja, u kunt uiteraard niet aan de collecte hier in de kerk meedoen. Maar de vraag is voor de komende weken. In principe gaan we de komende weken op deze wijze door met de diensten. Of u in die komende weken misschien een keer een bijdrage zou willen overmaken naar de diaconie, naar de kerk. Zodat we er toch niet aan tekort komen aan deze crisis. We zingen nu met elkaar het slotlied. En dat is lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Lied 912 en we zingen alle coupletten als slotlied. Pas allemaal goed op uzelf in deze weken en weet u in alle dingen gedragen door Gods liefde tegen de klippen op, weet u gedragen door zijn zegen. De ruimtescheppende genade van onze Heer Jezus Christus en de onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader en de bezielende kracht van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.